Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad al een hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook de gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee Lubbers uit Woudenberg zal vanavond het woord van God bedienen. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor kerkbeheer en de maandelijkse extra collecte is bestemd voor de evangelisatie. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur en de andere bus in oktober is bestemd voor het bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiewiet. We zingen nu als voorzang Psalm 46 vers 1 en 2 en de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Dat Israël nu zegge, blij van geest, indien de Heere niet bij ons was geweest, ons niet had gered, dan waren we allang vergaan. Maar God is ons tot hulp op ons gebed. Psalm 124, vers 1 en 4 zingen we een lied van bevrijding. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 89, vers 1 uit Weerklank. Ik zal, zolang ik leef, bezingen in mijn lied des Heren milde gunst, het werk aan mij geschiedt. Psalm 89, vers 1. Samen met de kerk van God over heel de aarde en door de geslachten heen belijden we nu het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Vrouwe Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. U die de grondtoon van ons leven bent. Wij prijzen uw heerlijke naam op deze zondagavond. Wat een voorrecht dat u ons samenbrengt. In een zee van licht. Waar om ons heen de avond is gevallen. En meer dan het licht dat wij kunnen maken, verlicht uw woord ons. En we bidden u, Heere, geef dat we ons vanavond samen in mogen koesteren, warmen. Omdat we uw liefde erin ontdekken. Dat u met uw licht schijnt in onze duisternis. Samen komen we bidden om uw Heilige Geest. Dat moeten we anders beginnen, Heren. Dan wordt het 3 keer niks. U hebt het zelf gezegd, Heere Jezus. Zonder mij kunt u niets doen. En we bidden of u wilt komen en krachtig wilt werken door uw Heilige Geest. Uw Geest die ons verbindt. Aan de Heere Jezus. Zodat wij van dood levend worden. Uw Geest die ons vormt naar zijn beeld. Zodat wij wandelen in de liefde. Uw Geest die ons doet verlangen naar zijn komst. Zodat wij Maranatha gemeente zijn. Heer, we belijden u dat wij dat niet waard zijn, dat u ons opzoekt, dat u het licht maakt, dat u krachtig werkt met uw geest. Aan onze kant is het altijd weer tekort. We beschamen ons dat we zo heel vaak onszelf op de eerste plaats zetten, dat we onszelf zo belangrijk vinden, dat we uw geboden zomaar negeren, denken dat we het zelf beter weten. Vergeef ons onze schuld en zie ons niet aan in onszelf, maar denk aan uw belofte. En denk aan het werk van uw Zoon. U hebt zelf gezegd dat u daar bent waar mensen samenkomen in uw naam. Wat een heerlijke wetenschap, Heere. En we komen u eraan herinneren en u vragen, wilt u het ons ook vanavond laten merken dat u ons weet te vinden? Wilt u dit huis volmaken met uzelf? We bidden om uw zegen in de taken die we van u krijgen. We bidden om uw zegen over alle onderdelen van deze dienst. Geef dat niet alleen onze lippen zingen, maar dat ons hart meedoet. Zegen de gaven die we apart zetten voor uw dienst. Zegen ons als we de schriften openen. Als we luisteren naar de verkondiging. Als we uw zegen ontvangen om als gezegende mensen het verdere van deze week in te gaan. Heere, laat het goed zijn. Zegen de thuisgemeente, u weet ze te vinden. De ouderen van de gemeente. Als het leven moeilijk wordt. Als de avond valt. Als je lichaam gebreken gaat vertonen. U kent ook allen in andere omstandigheden en die voor de kleine kinderen zorgen. O God, zoek ons op. En laat ons merken dat u van ons af weet, dat u ons kent. En dat u ons toch bemint. U had de wereld zo lief. Dat u uw enige geboren zoon gaf. Laat dat evangelie ons houvast zijn. In leven en sterven. Hoor ons en werk met kracht tot roem van uw naam. Uit genade. Amen. Wij openen de Bijbel in Exodus 13. We lezen de eerste 16 versen. Ik ben in Woudenberg bezig met een preekserie over het leven van Mozes. Vanmorgen hadden we in Woudenberg ook een doopdienst. En daarom ben ik van de week bezig geweest met een wat onbekender deel uit Exodus. We lezen dat eerst met elkaar. Exodus 13, de eerste 16 verzen. Daar klinkt het woord van de Heere als volgt, nadat in Exodus 12 de instelling van het Pascha is beschreven en de tiende plaag. Toen sprak de Heere tot Mozes: heilig voor mij alle eerstgeborenen. Alles wat de baarmoeder opent onder de Israëlieten, van de mensen en van het vee, dat behoort mij toe. Daarna zei Mozes tegen het volk: gedenk deze dag waarop u uit Egypte, uit het slavenhuis vertrokken bent, want de Heere heeft u met sterke hand van hier uitgeleid. Daarom mag wat gezuurd is niet gegeten worden. Vandaag vertrekt u in de maand Abib. Het zal gebeuren als de Heere u gebracht heeft in het land van de Kanaanieten, Hethieten, Amorieten, Hevieten en Jebusieten, dat hij uw vaderen gezworen heeft u te geven, een land overvloeiend van melk en honing, dat u dan in deze maand dit dienstwerk zult verrichten. 7 dagen moet u ongezuurde broden eten, en op de 7e dag zal er een feest zijn voor de Heere. 7 dagen lang moeten er ongezuurde broden gegeten worden. Wat gezuurd is, mag bij u niet gezien worden. Ja, geen zuurdeeg mag er in heel uw gebied bij u gezien worden. En op die dag moet u uw zoon vertellen: dit gebeurt om wat de Heere voor mij gedaan heeft toen ik uit Egypte vertrok. En het moet voor u als een teken op uw hand zijn en als een herinnering tussen uw ogen, opdat de wet van de Heere op uw lippen is, want de Heere heeft u met sterke hand uit Egypte geleid. Daarom moet u deze verordening in acht nemen op de daarvoor vastgestelde tijd van jaar tot jaar. Het zal gebeuren als de Heer u in het land van de Kanaanieten gebracht heeft, zoals hij u en uw vaderen gezworen heeft, en hij het u gegeven heeft, dat u alles wat de baarmoeder opent aan de Heere zult afstaan. Ook alles wat de baarmoeder opent van de dracht van het vee dat u toebehoort, de mannetjes zullen voor de Heere zijn. Maar alles wat de baarmoeder van een ezelin opent, moet u vrijkopen met een lam. Als u het niet vrijkoopt, moet u het de nek breken. Maar wat de mensen betreft, moet u allereerst geborenen onder uw zonen vrijkopen. Het zal gebeuren als uw zoon u morgen vraagt, wat is dit? Dat u tegen hem zult zeggen, de Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte uit het slavenhuis geleid. Want toen de farao zich verhardde en weigerde ons te laten gaan, gebeurde het dat de Heere allereerst geborenen in het land Egypte doodde. Van de eerstgeborene van de mens tot de eerstgeborene van het vee toe. Daarom offer ik aan de Heere de mannetjes van alles wat de baarmoeder opent. Maar alle eerstgeborene van mijn zonen koop ik vrij. Dit zal tot een teken zijn op uw hand en tot een band tussen uw ogen. Want de Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. Dat is het woord van de Heere voor deze avond. De kerntekst voor de prediking is Exodus 13 vers 2. Waar de Heere zegt, heilig voor mij alle eerstgeborenen. Alles wat de baarmoeder opent onder de Israëlieten van de mensen en van het vee. Dat behoort mij toe. Wij zingen ter inleiding op de bediening van het woord Psalm 116 vers 1, 2 en 3. Opnieuw een lied van bevrijding. Psalm 116 vers 1, 2 en 3. Straks na de preek zingen we nog een keer uit Psalm 116 en dan vers 7 en 10. Wat zal ik met Gods gunsten overladen die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Psalm 116 vers 7 en 10. In gedachten gaan we even op bezoek bij een Joods gezin. Ongeveer 35.000 Nederlanders beschouwen zichzelf als Joods. Zij de meer Joodse wortels hebben. Merendeel van die Joden woont in Amsterdam, Amstelveen. In gedachten even naar zo'n gezin toe. Er is pas een babytje geboren. Jochie. En dat weet je wel, jongens en meisjes, als er een jongetje wordt geboren bij de Joden, dan wordt hij op de 8e dag besneden. Op de 8e dag is het druk in huis. Opa's, oma's, papa en mama natuurlijk ook. En de moheel is er. De ritueel besnijder draagt een gebedsmantel. En terwijl er allemaal teksten klinken uit de Torah, vindt die besnijdenis plaats. En dat jochie mag het teken dragen van het verbond van God. Zoals bij ons de doop het teken is dat je hoort bij het verbond van God. Dat God zegt tegen jou, jij bent van mij. Maar op de 31e dag vindt er nog een ritueel plaats. Dat is denk ik minder bekend. Dan wordt dat jochie binnengedragen op een schaal of op een aankleedkussen. En naast dat jochie worden 5 glimmende munten neergelegd. En iemand van de aanwezigen die laat dan de vader kiezen. Zeg het maar, wil je je zoon terug of wil je die 5 munten? En dan zegt die vader, ik wil mijn zoon terug. En dan overhandigt hij die 5 munten. Die zijn voor God, voor de dienst aan God. En dan wordt plechtig de hoge priesterlijke zegen uitgesproken over dat jochie. De Heere zegene u en hij behoede u. Wat is dat? Waarom gebeurt dat? Nou, dat jongetje, dat is de eerstgeborene in dat gezin. De begoor. En hier gebeurt wat we hebben gelezen in Exodus 13 vers 13. U moet alle eerstgeborenen onder uw zonen vrijkopen. Nou, de doopouders vanmorgen in Woudenberg, die hielden hun eerste kindje ten doop. Een jochie. Een begoor. En al speurend in Exodus ben ik daarom met dat gedeelte aan de slag gegaan. En ik heb vanmorgen gevraagd aan de vader van Luc, zo heette dat jongetje, heb je 5 munten bij je? Die had hij niet. Heeft dit gedeelte eigenlijk ons ook iets te zeggen, wij Nieuwtestamentische gemeenten? Nou en of, dat gaan we ontdekken met elkaar. Thema voor de preek, u behoor ik toe. En 2 dingen waar we op letten, gered en geheiligd. U behoor ik toe. Gered en geheiligd. Jongens en meisjes, ik hoor gegil. En verderop hoor ik ook een schreeuw. En dat geluid dat breidt zich uit. Wat is er aan de hand? Nou, het is de nacht van de 10e plaag. Je kent de geschiedenis wel. De verderfengel doodt overal de oudste zoon in elk huis.
Ook in het paleis van de farao, de kroonprins, die komt om. En de zoon van de slavin die elke dag met de handmolen maalt staat in de Bijbel, ook die sterft. Trouwens, niet alleen bij de mensen, ook in de stallen is het raak. Bij de kamelen en bij de paarden. Duizenden dode dieren, precies zoals Mozes het had gezegd tegen de farao. Er zal een luid geschreeuw zijn in heel het land Egypte, zoals er nog nooit geweest is en zoals er ook nooit meer zijn zal. Er moet wat geweest zijn, toch, als je in de krant een overlijdensadvertentie leest van een jongere of een kind. Dat hakt er gewoon in. Moet je even voorstellen, hè, in Egypte in één nacht duizenden jongens die het leven laten. In dat gezin een jongen van 21, achter de volgende vorderen jongen van 8 en daar een jochie van 3 maanden. En dan al dat dode vee. Er is geen huis waarin geen dode was, staat in hoofdstuk 12, vers 30. Het is het oordeel van God over de Egyptenaars. Want farao heeft honderden, duizenden jongetjes van de Israëlieten als krokodillenvoer in de Nijl gegooid. Want farao die zei, jullie zijn van mij, dit volk is van mij. De Heere zei, nee, dit volk is van mij. En hij laat dat wat de Egyptenaren de Israëlieten aandoen niet over zijn kant gaan. Het is God ernst. 9 plagen, 9 waarschuwingen en farao huilt een paar keer krokodillentranen. Als de plaag stopt, Mozes, dan zal ik het volk laten gaan. Maar elke keer, dan komt hij toch weer terug. Als de plaag over is, is zijn berouw ook over. En nu is de maat vol en de dood komt. Luid geschreeuw in heel Egypte. In de landstreek Goshen, daar is het stil, daar is het vredig stil. Ook al precies zoals Mozes had gezegd tegen de farao in hoofdstuk 11 vers 7. Maar bij alle Israëlieten zal nog geen hond zijn tong roeren tegen mens of dier. Er heeft geen hond geblaft in die nacht. Het is vredig stil. Komt de verderfengel daar dan niet langs? Jawel. Maar die gaat voorbij. En waarom gaat hij dan bij de Israëlieten voorbij? Zijn dat mensen van het betere soort? Nee. Omdat ze horen bij het verbondsvolk? Nee. Omdat die mensen geen zonde doen? Nou, en of dat ze dat doen, ze dienen zelfs dezelfde goden als de Egyptenaars. Jozua 24, u kent dat hoofdstuk wel, hè? Jozua stelt het volk voor de keus zoals in het beloofde land zijn. Wie gaan jullie dienen? Of wouden jullie soms de goden gaan dienen die jullie voorvaderen in Egypte gediend hebben? Dus ook de Israëlieten waren niet immuun. Voor de afgodendiensten, voor de afgoden van de Egyptenaars. Trouwens, we weten genoeg van dat volk. Hoe het gemopperd heeft in de woestijn. Het had ons toch in Egypte gelaten. Absoluut niet dat dit een volk is zonder zonde. Wat is dan het verschil tussen de Egyptenaars en de Israëlieten? Nou, je kent het antwoord, jongens en meiden. Dat zijn die 3 rode strepen. Het bloed van het paaslam, dat geslachte lam en het bloed werd gestreken aan de bovendorpel en aan de zijposten. Zo had de Heer het gezegd. Als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. Pascha is voorbijgang, voorbij springen. Dus in de huizen van de Egyptenaars, daar sterven de zonen. In de huizen van de Israëlieten is de dood al geweest. Daar zijn de paaslammeren gestorven. En nu kan het volk bevrijd op weg naar het beloofde land. Verlost van de uitzichtloosheid. Moet je eens voorstellen dat je dag in dag uit stro aan het zoeken bent. Stenen aan het bakken bent. In de brandende zon. Muren bouwen voor de farao. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En als je niet doorwerkt, een klap met de zweep.
uitzichtloos, hopeloos, werken tot je de dood bij neervalt. Een farao die genocide pleegt, die je zoontjes laat uitmoorden. Maar God die het nu voor zijn volk opneemt. Nou, wat daar gebeurt, dat moet Israël in gedachten houden. De herinnering aan die verlossing, die moet levend blijven. En dat is waar het dan over gaat in dat hoofdstuk wat we hebben gelezen. In vers 3 tot 10, daar gaat het over de jaarlijkse herinnering door middel van het Pascha, het feest van de ongezuurde broden. Israël moest broden bakken zonder gist. Ik bleef plat. Er was geen tijd om het deeg te laten rijzen. Herinnering aan de haast. Herinnering aan de verlossing. Maar één keer per jaar terugdenken aan de verlossing is niet genoeg. Dat moet ook het hele jaar door telkens weer gebeuren. Door de heiliging van de eerstgeborenen. Over het feest van de ongezuurde brood en het paas gaat het in vers 3 tot 10. Over de heiliging van de eerstgeborenen in vers 11 tot 16. Elk eerstgeboren mannelijk dier of mens moet aan de Heere worden gegeven. En dan vind je in vers 11 tot 16 een aantal bepalingen. Als nou je koe of je geit of je schaap als eerste een mannelijk dier krijgt, dan is dat voor God. Dan moet je dat afstaan voor de tempelkudde of offeren in het heiligdom. Om zo te gedenken aan de bevrijding uit Egypte. En dan staat er die bepaling bij over een ezelin die een veulen krijgt, een mannetje, is onrein, die kan niet geofferd worden. Een ezel, ja, dat gold in het Oude Oosten ook een beetje als, ja, dat is absoluut het bestaansminimum, een lastdier. Dat heb je gewoon nodig. Die kon je dan lossen door een lam. Een lam dat dan in plaats van die ezel wordt geofferd. En de andere keuze is dat je dan met die ezel de nek breekt. Hem dood. Zomaar houden mocht niet. En dan moet het bij de mensen, dat laatste stukje van vers 13. Maar wat de mensen betreft, moet u allereerst geborenen onder uw zonen vrijkopen. Want mensen die offer je niet. Nee, zeg je, dat is nogal logisch. Nou, weet je dat er volken waren waar dat wel gebeurde? Weet je dat het volk van God dat ook gepraktiseerd heeft? Weet je dat de profeet Jeremia in hoofdstuk 7 het daarover heeft? Dat de Judeërs gedaan hebben wat kwaad is in de ogen van de Heere. Dat ze in het dal van Ben Hinnom hun zonen en dochters in het vuur hebben verbrand. En dan zegt de Heere, dat heb ik niet geboden. En dat is nooit in mijn hart opgekomen. Wat moet het dan wel? Nou ja, als je verder in de Torah zou lezen in Numeri, dan ontdek je eigenlijk zijn allereerstgeborenen van de jongens bestemd voor het heiligdom om daar te dienen. Denk maar aan Samuel, die als jochie al heel jong dienen mag bij Eli. Maar in de praktijk was het de stam Levi. Die nam de plaats van de eerstgeborene in. Ook na de zonde van het volk met het gouden kalf. En de stam Levi heeft niet meegedanst. En de dienst van de eerstgeborene uit de andere stammen werd afgekocht. Door 5 shekel zilver. Dat lees je ook verderop in de Torah. Ik dacht, ik wil ook weten hoeveel dat ongeveer is. Dat is ongeveer 100 gram zilver. En als je dan kijkt wat de prijs van zilver is op dit moment, dan kom je op een bedrag van ongeveer 280 euro. En dan moeten de zonen vragen, wat is dit? Met een les in de opvoeding van je kinderen. Je moet je kinderen leren vragen stellen over de dienst aan de Heere, zodat je kunt vertellen wie God is en wat Hij heeft gedaan. Wat is dit?
Je ziet het helemaal voor je toch? Een Israëlitische vader gaat een koe kalven, staat erbij te kijken. Het gaat goed. Het is een stierkalfje. De eerste kalf dat geboren wordt uit deze koe. En na een poosje gaat vader het wegbrengen naar het heiligdom. En de priester pakt een mes en snijdt dat kalfje de keel door. En er vloeit bloed. En dat stierkalfje wordt geofferd aan de Here. Papa, waarom? Dat beest heeft toch niks gedaan? En dan moet de vader antwoorden en het staat er precies. De Heer heeft ons met een sterke hand uit Egypte uit het slavenhuis geleid. Toen Farao zich verhardde en weigerde ons te laten gaan, gebeurde het dat de Heer allereerst geboren in het land Egypte doodde. Daarom offer ik aan de Heer de mannetjes van alles wat de baarmoeder opent. Maar alle eerstgeborenen van mijn zonen koop ik vrij. Weet je, wij mogen het wonder van de verlossing niet vergeten. Daarom is dit. En dat is les 1 uit dit gedeelte van de Torah. Het wordt ons op het hart gedrukt. Zul je het wonder van je verlossing nooit vergeten. Want christenen, dat is een volk van geredde mensen. Gered uit de slavernij. Want van huis uit ben je slaaf, wist je dat? Dat je slaaf bent. Ja, ik kan denken wat ik wil, zeg je misschien. Ik kan doen wat ik wil, ik kan zeggen wat ik wil. Hoezo slaaf? Ja, dat is waar, maar als je even verder denkt. Ik kom hier wel eens in de winkel. Of je krijgt een advertentie onder ogen. Je ziet iets en je denkt, ja, dat moet ik gewoon hebben. En je koopt het. Dat je het eigenlijk niet nodig hebt misschien. Of je klasgenoot zegt iets doms. En je moet gewoon even sarcastisch reageren. Of je reageert alweer driftig op je kind. Terwijl je nog zo had voorgenomen, dit doe ik niet meer. Dit wil ik niet meer. Zo moet het niet. Of je scrolt op je scherm. En ineens dat ene woord wat je triggert. Of die foto die je triggert. En je moet even doorklikken. Je moet even verder lezen. Nooit gemerkt dat je heel veel keuzes eigenlijk helemaal niet in de hand hebt. Het is genade van God als je er oog voor krijgt. Dat je zegt, wat is dat nou? Ik lijk wel voorgeprogrammeerd om te zondigen. En zelfs als ik het goede wil doen, dan ligt het kwaad er me bij. Wat ben ik eigenlijk ongeschikt voor de dienst aan de Heer. Een beetje zoals die ezel, hè? Die onreine ezel in Exodus 13. Geen toekomst voor die ezel. Tenzij een lam hem vrijkoopt. Zie je de lijnen lopen? Geen toekomst voor mij. Tenzij een lam mij vrijkoopt. We zien de lijnen lopen naar de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus. De eerstgeboren zoon van Maria. Dat voorschrift van Exodus 13. Was ook van toepassing op hem. Blader eventjes naar Lucas 2. Die heel bekende geschiedenis. Van de voorstelling van de Heer Jezus in de tempel. Weet je wel, Simeon en Anna zijn er dan ook. Maria gaat een reinigingsoffer brengen Maar de Heer Jezus wordt ook voorgesteld aan de Heer. En als je dat gedeelte leest in Lucas 2, dan lees je niets over een afkoopsom. Je leest niet over die loskoping. En het is heel opvallend dat dat voorstellen gebeurt in de tempel. Want die loskoping, ja, dat werd door de dichtstbijzijnde priester afgehandeld. Die kon dat ook doen, daar hoefde je niet helemaal voor naar Jeruzalem. Maar Jozef en Maria brengen hun zoon, de zoon van God, in de tempel om Jezus toe te wijden aan de dienst van God. Nee, u hebt gelijk, hij komt niet uit de stam van Levi. Maar hij is hoge priester naar de orde van Melchizedek. Hoge priester tot in eeuwigheid. Op aarde gekomen om zijn bloed te geven tot een losprijs voor velen. Om mij los te kopen en om u los te kopen die het zoekt bij de Heer Jezus. Ik kan nog geen 5 shekel bij elkaar verdienen om het in orde te maken bij God. Maar ik mag leunen op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, die het bidt in het hoge priesterlijk gebed. Ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En nou zegt God, dat moet je nou elke keer gedenken. Dat het levend is, een levende werkelijkheid. Heere, uw bloed reinigt mij, doet mij leven en maakt me vrij. Ik zou haar zeggen, steek je vinger eens op als dat het wonder is waar je van leeft. Waar je het nou elke dag van moet hebben. Of misschien zeg je wel, ja, ik zou daar zo graag vol van zijn. Ik zou zo graag meer blijdschap willen ervaren. Maar misschien ervaar je wel weinig blijdschap in het geloven. Zou het kunnen zijn dat er zo weinig blijdschap is, omdat je je zo weinig verwondert? Dat je gewend bent geraakt aan de goedheid en de genade van de Heere. Wij mogen ons oefenen in verwondering door steeds weer terug te blikken op wie ik ben geweest en wie de Heer is geweest. Zoals Israël steeds moest gedenken, waar komen wij vandaan? Wij moesten ons dood werken in Egypte. Het was uitzichtloos, maar God heeft ons bevrijd. Maar zo zegt Paulus het ook in Efeze 2. Jullie waren dood in de misdaden en de zonde. Zonder God en zonder hoop in de wereld. Misschien is er wel iemand die dat herkent. Mijn leven is zo doelloos. Wat heeft mijn leven eigenlijk voor zin? Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, levend gemaakt met Christus. Uit genade bent u zalig geworden. Door Christus krijg je leven, zin en doel. Dat wonder elke keer maar weer bedenken en in herinnering roepen. Niet alleen rond Goede Vrijdag, zoals Israël het deed rond Pascha, maar ook elke keer het hele jaar door. U kent vast wel de naam van John Newton, een slavenkapitein die geleefd heeft als een beest, totdat God hem stilzette. Later werd hij predikant. En op zijn studeerkamer had hij op de muur boven de schouw een tekst. Een beetje een opmerkelijke tekst eigenlijk. Uit Deuteronomium 5. Deze tekst. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft. Met sterke hand en uitgestrekte arm. Dat is precies datzelfde, hè? Gedenken dat je slaaf was in Egypte en dat God ons heeft uitgeleid. Wat ik heb gedaan, wie hij is geweest. die voor al mijn zonden volkomen betaalt en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost en mij zo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse vader nog geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat alle dingen tot mijn zaligheid dienen moeten. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en mij van harte gewillig en bereid maakt om voortaan voor hem te leven. Dan loopt je hart weer vol met verwondering. Het is niet voor niets dat diezelfde John Newton dat prachtige lied maakt. U kent het wel, Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Genade zo oneindig groot. Dat ik die het niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind. Maar nu kan ik zien. Gered. Maar heeft dan ook consequenties. Dat is het tweede van de preek. Gered en geheiligd. Die verlossing uit Egypte stempelt het leven. Farao zegt, jullie zijn van mij. En dat betekent de slavernij. Maar God zegt, jullie zijn van mij. En dat betekent liefdedienst. En die liefdedienst aan de Heere, die laat zich samenvatten in twee woordjes. Kun je makkelijk onthouden. God eerst. God eerst. Kijk maar hoe dat ging bij de Israëlieten. Als een schaap ging lammeren, dan zei de Heere niet, de eerste zes mag je zelf houden. En de zevende, die is van mij. Bijvoorbeeld. Nee, de Heere zei. De eerste. Als het een ram is. Die is van mij. Eerst God. En daarbij geldt dan pas pro toto. Het deel staat voor het geheel. Net als bij de eerstelingen van de oogst. De eerstelingen werden aan de Heere aangeboden als dankoffer voor de hele oogst. De Heere zegt, de eerstgeboren zonen breng die bij mij als teken dat heel jullie familie aan mij toebehoort. Straks bij de Sinaï, Exodus 19, dan zal het klinken. Daar zegt de Heere, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Een volk dat bestaat uit allemaal priesters. Mensen die hun leven besteden in dienst van de Heere, waar ze ook een plek krijgen. En Petrus betrekt dat dan op de christelijke gemeente. Als hij zegt, jullie waren vroeger geen volk, maar nu zijn jullie Gods volk geworden. Jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilig volk, opdat u zou verkondigen de deugden van hem die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Een koninkrijk van priesters. Mensen die in de praktijk brengen God eerst. Want genade verandert je leven. Zonder God zeg je, ikke eerst. En door de genade van de Heere leer je God eerst. Even tussendoor, vanmorgen lazen natuurlijk ook het doopformulier. Daar wordt dat ook gezegd, hè. Daar gaat het aan de ene kant over dat de doop de afwassing van zonde betuigt en verzegelt. De afwassing van zonde door het bloed van Christus. En daarom heeft God het eerste recht op je leven. Anders mist de doop zijn doel. We worden geroepen juist om wie God is en wat hij belooft. Om deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen. Te betrouwen, lief te hebben met alles wat in je is. Je oude natuur doden. Je ikke doden en in een nieuw Godvrezend leven te wandelen. Waarbij geldt God eerst. En dan staat er in vers 16.
Dit zal voor u een teken zijn op uw hand. En tot een band tussen uw ogen. Wat daar gebeurt met de heiliging van de eerstgeborene en de loskoping van hen, dat is voor u als een teken op uw hand. Bij alles wat je doet, mag je bedenken, God heeft ons bevrijd.
Een teken op je hand, jongens en meisjes, ik heb ook een teken op mijn hand. Ik denk dat je het wel kunt zien. Ook al zit je verder naar achteren. Zie je dat? Hij glimt een beetje. Die trouwring. Dat is een teken. Dat is een teken dat ik van mijn vrouw ben. En mijn vrouw heeft er ook een. Dat is een teken dat zij van mij is. Wij horen bij elkaar. En bij alles wat ik doe. Ja, alles wat ik doe, doe ik als getrouwd man. Ik kan niet zeggen, nou ben ik vandaag even een dag single. Nee, ik ben altijd een getrouwd man. De voorschriften hier, die moeten zijn als een teken op je hand. Bij alles wat je doet, bedenk je, God heeft ons bevrijd. En het moet zijn als een band tussen je ogen. Dat zag je heel vaak in het Oude Oosten, hadden mensen een tulband om. En daar hing dan iets aan, een tekentje. En dat verwees dan naar je afgod. En dat bungelde dan zo de hele dag een beetje voor je ogen heen en weer. Hè? Dan kon je je afgod niet vergeten. En nou zegt de Heere God, die voorschriften van Exodus 13 over de bevrijding door mij. Laat dat heel je denken stempelen. Laat dat alles bepalend zijn voor je visie. Maar mooi. Het Nieuwe Testament gebruikt twee belangrijke woorden voor bekering. U kent ze misschien wel. Metanoia. Anders gaan denken. Dat heeft alles te maken met je hersenen. Hè? Hoe je de wereld inkijkt. Dat je leert denken zoals God denkt. Over hoe het leven bedoeld is. En dat je net als God gaat denken over de zonde. En dat andere woordje is epistrefo, omkeren. Dat heeft te maken met de praktijk van je leven. Wat je doet met je handen. Daar zie je dat eigenlijk weer in terug. Hè? Een teken op je hand. En als een band tussen je ogen. Alles mag het stempelen. God eerst. Want hij is onze bevrijder. In je denken en in je doen. Jonathan Edwards, de bekende opwekkingsprediker, die had als tiener een schriftje. Ik weet niet of er tieners in de kerk zijn die ook voor zichzelf dingen opschrijven die je belangrijk vindt. Dat schriftje van Jonathan Edwards is bewaard gebleven. En hij heeft erboven geschreven resolutions. Een aantal besluiten over hoe hij wilde leven. En het eerste voornemen van de tiener Jonathan Edwards is zo mooi. Hij zegt, ik wil zo leven zoals ik op de dag van mijn dood gewenst zou hebben dat ik geleefd had. Je nou wist dat vandaag je laatste 24 uur zijn. Zou je dan doen? Jonathan Edwards zegt, ik leef elke dag alsof het de laatste 24 uur zijn die ik van mijn God heb gekregen. God eerst. Dat is ook wat de Heer Jezus zegt, hè? Zoek eerst het koninkrijk van God. Wat betekent dat dan in de praktijk van elke dag? God eerst. De gemeente, God eerst, dat betekent allereerst dat je jezelf overgeeft aan de Heer Jezus Christus. En dat je je verzet en je weerstanden opgeeft. Heb je dat gedaan? Dat het tot levensovergave gekomen is. Omdat je de liefde van God niet langer weer staat, maar je laat inwinnen door de kracht van de Heilige Geest. Anders is dat prio 1 voor u. deze nieuw begonnen week. Overgave aan koning Jezus. Zoek eerst het koninkrijk. Dat betekent ook, laat het koninkrijk van God, laten de dingen van God je hoogste interesse hebben. Weet je de ranglijst christenvervolging? Ik weet niet of je die misschien wel ergens in de muur hebt hangen of zo. Bij de hand hebt, zodat je weet voor wie je bidden mag, elders in de wereld die vervolgd wordt. Om de naam van Christus. Die ranglijst christenvervolging die is belangrijker dan de stand van de eredivisie. Of van de Formule 1 of weet ik wat. Of als je het nieuws leest, ziet, hoort. De filter van het koninkrijk van God eroverheen. Wat zegt wat er nu gebeurt in de wereld over het koninkrijk van God. Hoe dichter bij het einde, hoe driest het beest uit de afgrond van zich laat horen. Hoe meer het erop aankomt dat wij schijnen als lichten in een duistere plaats. God eerst, het koninkrijk eerst, dat betekent ook je eerste geld voor God. In plaats van dat je zegt, ja, ik ga eerst mijn dingen doen en dan kijk ik wat er overblijft voor God. God eerst, dat betekent ook de eerste minuten van de dag voor God. In plaats van dat je wacht of je God nog ergens ertussen kunt drukken in een paar verloren minuten. De eerste dag van de week, die besteed je aan Gods koninkrijk. En dan hoef je even niet te bouwen aan je eigen koninkrijkje. Je geeft je beste krachten aan het koninkrijk van God. En je wacht niet met het dienen van de Heer totdat je oud bent en God de botten af mag kluiven. Dien hem vroeg en jong. God eerst. Zoek eerst het koninkrijk. Dat betekent ook, je maakt je keuzes, ook komende woensdag. En je maakt je plannen op basis van de criteria van het koninkrijk. En de eerste vraag is niet, als je een keus moet gaan maken, levert dat voordeel op voor mij, financieel voordeel misschien? En de eerste vraag is, welke gevolg heeft dit voor het koninkrijk van God? Past dit bij het liefhebben van God boven alles? God eerst, het koninkrijk van God eerst, dat betekent ook, het koninkrijk van God mag centraal staan in mijn gebeden. Je eigen nood, de nood van mensen om je heen, dat mag ook. Maar dat je nooit vergeet hoe de Heer Jezus het ons leert. Eerst uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden en dan pas mijn dagelijks brood. God eerst. Dat betekent ook dat je de zaligheid zoekt van je kinderen. Wat is het mooi als ze het goed doen op school. Wat ben je blij als je dochter een lieve jongen vindt. Of je zoon een lieve vrouw. Als ze een fijn huis kunnen kopen of huren. Maar het allerbelangrijkste is, ze God dienen en liefhebben. En dat ze leren zeggen, neem ons leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. God eerst in de praktijk van elke dag. Is dat niet spannend? Is dat niet zwaar? Nou één voorbeeld wat dat ontkracht. Ik hoorde een keer van een gezin, groot gezin, hadden het niet breed. Het waren de magere jaren. Maar ze lazen die prachtige tekst. Ik zoek hem even op. Uit Malachi 3. Vers 10. Daar gaat het over God eerst. Daar zegt Malachi. De stem van de Heer is het. Breng al de tienden naar het voorraadhuis. Zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heer van de legermachten. Of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. En toen ze dat gelezen hadden, toen zeiden ze, we gaan ook nu het niet breed is, eerst de tienden voor God, voor de kerk apart zetten. We gaan de Heere beproeven. En terugblikkend zeggen, hebben ze gezegd, we zijn nooit iets tekort gekomen. God eerst. Leef je zo? God eerst. Dan herken je het vast. Nog nooit iets tekort gekomen. Want de dienst aan de Heere is een liefde. Die is dik rondaf met een verhaal van dokter Clark. Die was zendingsarts in Congo. Misschien kent u het verhaal wel. Op een dag was hij op jacht met een paar collega's uit het ziekenhuis. Op jacht in de jungle. Toen kwamen ze bij een open plek in de jungle. En daar zagen ze een leeuw die precies op dat moment een Afrikaanse man aanviel en beet. En die dokter Clark, die aarzelde geen moment, die greep zijn geweer, die richtte en schoot. En hij schoot die leeuw dood. En toen droeg hij die gewonde Afrikaanse man naar het ziekenhuis. Daar werd die Afrikaanse man geopereerd. En na een paar weken herstel kwam die Afrikaanse man weer terug in zijn dorp. En nog weer een poosje later zat die dokter Clark hier rustig op zijn veranda. En toen hoorde hij in de verte ineens een heleboel kabaal dichterbij komen. Blatende schapen, mekkerende geiten, gakkende ganzen, kwakende eenden, stemmen van mensen. En toen hij opkeek, toen zag hij die Afrikaanse man aan het hoofd van een lange stoet van vee en gevogelte kinderen, mannen, vrouwen, die allemaal bezittingen op hun hoofd droegen. En dokter Clarkie zag meteen wie dat was. Die Afrikaanse man die door die leeuw was aangevallen. En toen rende die Afrikaanse man naar dokter Clarkie toe, knielde neer aan zijn voeten. En hij zei, volgens de wetten van mijn stam is de man die door een ander gered is uit de muil van een wild dier niet meer van zichzelf. Voortaan behoort hij zijn redder toe. En daarom zijn we hier gekomen. Alles wat ik heb is voortaan uw eigendom. Mijn eenden, mijn kippen, mijn schapen, mijn geiten, mijn slaven, mijn kinderen, mijn vrouw en ikzelf. Wij zijn allemaal van u. U bent Bwana. U bent mijn Heer. En ik ben uw slaaf. Nou, dat is eigenlijk in het verhaal de les van de eerstelingen. Gered en geheiligd. Zegt u het mee? U behoor ik toe. Wij hebben u lief, omdat u ons eerst zo uitnemend hebt lief gehad. Heere, wat zal ik met uw gunsten overladen, voor uw genade u vergelden. Amen.
Laten we samen danken en bidden. Heere, wij komen bij u om ons dankoffer te aanbrengen. Liefde en lof voor u. Want u bent de redder. U hebt machtige dingen gedaan voor uw volk Israël. En bevrijd uit Egypte door de strafgerichten over de Egyptenaren heen. Dank u wel dat we u zo mogen leren kennen. En dat uw reddende daden tot een hoogtepunt zijn gekomen in Jezus Christus, uw Zoon, de Verlosser. Dank u wel, Heer Jezus, dat u een losprijs bent voor velen. Dat u ons loskoopt uit ons slavenbestaan. Wij danken u dat u ons leert om ons blijvend in herinnering te brengen wie we waren. Dood in de misdaden en de zonde. Maar dat u rijk bent in barmhartigheid. Dat u een God bent die dode zondaren levend maakt. Ons bevrijdt vooral van onszelf. Van onze hartstochten, van onze verkeerde neigingen. O God, wil daarmee doorgaan in ons leven. Want we hebben er nog zoveel last van, iedere keer weer. En we bidden u voor elkaar als we nog voor eigen rekening leven. Als we misschien nog bezig zijn om te proberen of we zelf de losprijs bij elkaar kunnen schrapen. Door een klein beetje serieuzer te worden of wat niet al, Heere, u weet het. Wilt u ons alles uit handen slaan. Zodat we, net als de tollenaar in de tempel, onze lege hand bij u leren ophouden en leren bidden. O God, wees mij zondaar genadig. Dank u wel dat we weten mogen dat u geen bidder laat staan. Heere, wij bidden u, als we mogen leven van dat wonder dat u ons redt. Geef dat wij ook toegewijd zullen leven. Dat het als vanzelf zo wordt. Wij hebben u lief omdat u ons eerst lief had. Dat we u toebehoren. En dat we mogen leven als het eigendom van u. Onze trouwe zaligmaker. En dat we in deze nieuw begonnen week eerst uw koninkrijk zullen zoeken. Wees met ons, Heere. Als we onze weg vervolgen. Als de nieuwe werkweek begint, wilt u erbij zijn. Op de plek waar u ons roept, in ons dagelijks werk. Wat we ook te doen hebben, zegen de gezinnen, zegen de moeders, zegen de vaders. Die hun kinderen mogen voorgaan in dat leven van eerst God. Heere, help ons om onze kinderen op te voeden voor u. En geef dat we zelf levende voorbeelden zijn. Van mensen die in die liefdedienst van u mogen staan. We bidden voor het christelijk onderwijs, voor de scholen die weer beginnen na de herfstvakantie. We bidden om leerkrachten met bezieling. Dat u ze vult met uw Heilige Geest. Om tot zegen te zijn voor alle kinderen. Heere, zegen ons in ons dagelijks werk. Help ons als we bezig zijn op ons bedrijf voor de werkgever. Waar we ook een taak mogen hebben om ook in dat patroon te gaan van eerst u. Draag ons als we met zorgen naar de kerk zijn gekomen. Als er zorgen zijn die onze schouders soms naar beneden laten hangen. Geef dat we onze hoofden omhoog heffen naar u. Dat we op u blijven zien in alle omstandigheden. Troost hen die rouwen. Wees met onze weduwen en weduwnaars. Wees met hen die andere lege plekken voelen. Wees met hen die merken dat het leven gebroken is. Wees met hen die psychisch lijden. Die lichamelijk zwak, ziek zijn. We komen schuilen bij u en bedanken u dat we ook dat aan u mogen vertellen. Wilt u ons wijsheid geven? Als we woensdag onze stem mogen uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. We beseffen dat woensdag beslissend wordt voor het beleid van de komende jaren. En we bidden om een goede uitslag voor de christelijke partijen.
En tegelijk bidden we, Heer, bewaar ons ervoor dat we zelf aan het rekenen slaan. Zetelaantallen, mogelijke kabinetten. Maar geef dat we vooral omhoog zien en zeggen, rust mijn ziel, uw God is koning. En tegelijk leggen we het voor u neer. De zorgen in ons land, de polarisatie, leer ons samenleven. We bidden om mensen met visie in plaats van mensen die leven bij de waan van de dag, die van hype naar hype gaan. Geef mensen die geworteld zijn in uw woord en die zo tot zegen mogen zijn. U hebt recht op ons land, werk krachtig door uw geest en breng ons terug bij u. Heer, we bidden voor de velen die zich overgeven aan Halloween. Die de machten van de duisternis zomaar vrij spel geven. Heer, laat er een positief getuigenis mogen uitgaan van ons. En dat kinderen die misschien wel met angst te maken hebben, in aanraking mogen komen met iemand van ons, om iets te delen van u, Heer Jezus Christus, die zegt, ik ben het licht van de wereld. Ik ben de opstanding en het leven. We bidden dat uw koninkrijk komt. We bidden dat u uw gemeente bouwt, ook hier in Alblasserdam. Zegen de ambtsdragersverkiezing van komende dinsdag. Kom erin mee, Heere God, en geef mannen in de gemeente. Als geschenk uit uw hand verhoog de Heer Jezus Christus om de gemeente te dienen, zodat uw naam wordt verheerlijkt. Zegen alle kerken in Alblasserdam. We bidden om uw zegen in het beroepingswerk. We bidden om uw kracht voor de kerkenraad, om de hand aan de ploeg te slaan naar de teleurstelling, omdat dominee Molenaar bedankte voor het beroep. We bidden ook voor hem en voor zijn gezin, dat u hem tot zegen stelt in Genemuiden. We bidden voor onze broeders en zusters die worden vervolgd om uw naam, die het aan de lijve ervaren dat er een prijskaartje hangt aan het dienen van u. En tegelijk danken we u, Heere, voor alle bemoedigende getuigenissen die we horen over de kracht van het geloof. En dat u mensen bewaart in het uur van de verzoeking. En wij bidden u, geef dat ook wij op onze plek volharden. Dat we volharden in het gebed, dat we volharden om de binnenkamer binnen te gaan. We bidden om uw zegen voor allen die erop uit zijn gegaan. Om het evangelie te brengen naar de uiterste einden van de aarde. Bemoedig ze. Zegen ze. En geef dat wij allemaal waar we een plek van u krijgen. Ieder in ons eigen kleine hoekje mogen schijnen als lichtjes. We bidden voor uw oude verbondsvolk, voor de Joden. En we bidden ook voor het volk van de Palestijnen. We bidden om duurzame vrede. We bidden om een geestelijker leven. We bidden dat u uw beloften vervult. We kijken er naar uit. En allermeest kijken wij naar uit dat uw rijk in volmaaktheid komt. Als de zonde verleden tijd is. Als we niet meer in gebrekkigheid u dienen mogen. Als de zonde geen vat meer op ons heeft. Maar als uw naam, Heer Jezus Christus, op ons voorhoofd zal zijn. En heel ons leven toegewijd is aan u. Wij prijzen uw naam en wij roepen het Maranatha. Kom, Heere Jezus, kom spoedig. Amen. De dienst der offeranden wordt nu gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor kerkbeheer. De maandelijkse extra collecte is voor evangelisatie, van harte aanbevolen. We zingen Psalm 77, vers 7. Ik zal de daden van de Heere gedenken. En dan mogen we zo
de week verder in. Psalm 77, vers 7.
Gemeente, ga nu heen in vrede. Verhef uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.